Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.
Easy FM tegen innovatie met Ronald ter Voort. Easy
FM. Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald ter Voort en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Roelie van Grinsven, eigenaar van Almere Marktonderzoekadvies, over de laatste trends in marktonderzoekland, de impact van AI op de business en data als vertrekpunt. En Rinse Wels, medeoprichter van Reborn Pop-up Solutions, over het ontwerpen en verkopen van tijdelijke accommodaties, de wereldwijde concurrentie en groeien met economische tegenwind. Welkom in de studio allebei.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Tijdelijke accommodaties. Volgens mij zit je in een hele goede business met alle aardbevingen en huizentekorten.
Ja, dat klopt helemaal. Hoe dynamisch de maatschappij, hoe beter.
Oké, dan laten we het voor dat. Het gaat gewoon goed met je. En dan, We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen, bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Roelie, om bij jou te beginnen.
Ja, nou, wat mij opviel zijn eigenlijk twee dingen die ook weer heel ver van elkaar af liggen. Ik las een artikel over kleine drones die nu in kassen worden gebruikt om plagen en ongedierte beter in de gaten te kunnen houden. Dat stuurt dus helemaal vanzelf. Daar is niet meer op afstand een piloot voor nodig. Helemaal ingeregeld om binnen een gebied foto's te maken. Op het moment dat hij landt, worden die foto's geüpload. En dan kunnen de mensen dus heel makkelijk kijken of er verschillen zijn in de grassen of in de groei. Dus dat vond ik echt een hele leuke ontwikkeling. En helemaal aan de andere kant las ik dat de premier van Engeland een wereldtop AI gaat initiëren. En dan dacht ik, hoezo Engeland? Je verwacht daar een grote natie als de Verenigde Staten die dat neemt. Daar gebeurt het ook wel, maar Engeland wil zich ook heel specifiek als wereldleider binnen AI zetten. Daar gebeurt ook al heel erg veel. En er moeten natuurlijk afspraken worden gemaakt en ook qua veiligheid. En als je dat dan maar groter kan doen, ja, heb je een veel grotere kans van slagen. Dus dat zijn de dingen die mij opvielen.
Jij bent natuurlijk marktonderzoeker, noem ik het even. Zou je zo graag dan eigenlijk ook niet marktonderzoek willen doen naar hoe mensen over AI denken of dat soort zaken allemaal? Of drones, hè? Ik bedoel, dadelijk vliegen ze hier langs.
Ja, nou ja, ik roep altijd, ik ben professioneel nieuwsgierig. Dus ik wil graag heel veel weten. Aan de andere kant ben ik ook realist. Ik word 64 dit jaar. En sommige dingen moet je allemaal willen weten. En andere gewoon wat minder.
Wat je net vertelt, even, daar kom ik zo nog even op. Natuurlijk op die drones en AI. Maar dat zijn natuurlijk gebieden die zich heel moeilijk laten vatten, lijkt me. Hoe ontwikkelt zich dat?
Ja.
Als je vroeg aan mensen, wil je sms'en? Zeiden ze geloof ik 94%, dat willen we niet. Nou goed, we weten allemaal wat we mee kunnen.
Ja.
Maar het is lastig te vatten. Dus ik kan me voorstellen, als je dit zo noemt, dat ik denk, oh ja, kan je dat onderzoeken? Zou je dat willen? Is dat te doen?
Ja, absoluut, het is te doen. Maar dat gaat via zoveel schijven. En je kunt dat op zoveel verschillende manieren aanvliegen. En daar heb je gewoon grote internationale bedrijven voor, maar ook heel veel universiteiten die daarmee bezig zijn. Ik weet dat de Universiteit Twente is daar bijvoorbeeld heel erg bezig geweest met die drones. Dus ja, dat zijn hele grote partijen. En dat is nu niet meer de fase waarin ik ben qua nieuwsgierigheid heel graag, maar qua omvang en bedrijf past dat niet bij ons. Zijn daar echt grote spelers voor. Okay. Maar er wordt ook echt enorm veel onderzoek naar gedaan.
Ja, oh leuk. Hey, maar inderdaad, even die drones in de kassen. Dat is toch wel wat, hè? Dat ze gewoon zelfstandig dingen kunnen gaan doen. Ik bedoel, dat is toch.
Ja, en nu ook dus binnen de box. Het is ook drone in de box, dus binnen een ruimte.
Zo heet het ook, drone in de box.
Ja.
Nieuw woord, Rinse. Drone in de box.
Drone in de box.
Niet out of the box, in de box.
Kijk, het is natuurlijk heel bijzonder dat dat nu binnen het huis kan, of in ieder geval binnen de kassen kan. Meestal zie je ze buiten, worden ze nog op afstand bestuurd. Is het relatief veilig omdat het hoog en ver weg is. Nu vliegt het echt heel laag over de mensen heen. Want er wordt natuurlijk ook gewoon gewerkt binnen zo'n ruimte door mensen. Het is niet alleen maar allemaal.
Maar dat is dan waarschijnlijk zo'n hele kleine drone.
Ja, het is een hele kleine, het is een hele lichte. Die ook eigenlijk alleen functie heeft binnen zijn geprogrammeerd kader van vlieg hier rond en maak die foto's. Op het moment dat die landt, ik vergelijk het maar een beetje met een grasmaaier die dan weer terug in zijn holletje kruipt om opgeladen te worden. Op het moment dat die landt, dan worden die hoge resolutiefoto's gelijk geüpload.
Ja.
En medewerkers kunnen vanaf hun scherm kijken van hey, die gewassen stonden de vorige keer zo bij. En Dus je ziet ook veel sneller wanneer de zaken zijn aangetast of wanneer er moet worden ingegrepen.
Maar even nog over kort over AI. Hè? Want er wordt natuurlijk heel veel gesproken over ChatGPT en AI. En we komen er straks bij jou ook nog wel eventjes op. Maar ja, hoe ga je dat dan inderdaad een beetje vangen, denk je? Want eigenlijk, vroeger was men ook bang voor de trein. Gingen de koeien dood?
Ja.
We weten ook wat dat behelst heeft. Hè? Misschien zijn ze wel bang voor jouw tijdelijke accommodaties, Rinse. Kan ook nog wel. Maar vind je dat een goed idee dat er echt conferenties komen?
Ik denk het wel, want het heeft natuurlijk onwijs veel mogelijkheden. Er kan heel veel. Het gaat ook heel erg snel. Maar dat betekent dat het ten goede en ten kwade kan worden gebruikt. Ik las van de week iets van, je kunt dus vragen om, maak een bom voor mij of ontwikkel een wapen. Want technisch, qua kennis, kan die dat natuurlijk ook.
Ja.
Als je dat maar goed genoeg programmeert en het is een kwestie van aanleren, steeds meer data erin. Dus je kunt niet alleen zeggen van, joh, maak een leuk artikel over mijn netwerkclub of over mijn bedrijf. Maar je kunt dus ook vragen van, ja, maak een vernietigingswapen. Dus ik denk wel dat dat heel belangrijk is om daar bovenop te blijven zitten. Ja.
Wat is jou opgevallen bijgebleven, Rinse?
Nou, er is iets wel opgevallen de laatste periode. Ik had eigenlijk niet zo heel veel zin om daar over te beginnen, omdat het redelijk gevoelig ligt, maar ik doe het toch.
Nou, nu zijn we heel benieuwd wat het is.
Ja. Ja, wat mij opvalt is dat geloof steeds grotere invloed krijgt op innovatie. En ik ben zelf een gelovig man, gepassioneerd en dat biedt mijn drive, zeg maar. Maar als voorbeeld, ik zat pas bij een presentatie van een hele grote Nederlandse bank. Ja, daar was iemand aan het woord en die legde uit wat die bank dan de komende jaren wilde gaan doen. Ja, die baseerde dat zeg maar op bepaalde geloofstellingen van opwarming van de aarde, smeltende ijskappen, CO2, stikstof, bladibladi. Dat zijn, ik heb het niet over goed of slecht of ja of nee, maar dat zijn geloofstellingen zeg maar in mijn optiek. Ja, die legden ze bij die op. Ik leg nooit geloof bij iemand op. Als iemand wil weten, dan vertel ik graag, maar ik laat iedereen vrij. Maar bij deze bank ook, er komt een soort CO2-score. Als je daar niet aan voldoet, krijg je geen geld. Dus als ik een hele mooie innovatie heb en ik wil daar, ik heb daar geld voor nodig, ik ga naar een bank en ik voldoen niet aan hun criterium op basis van hun geloofstellingen, ja, dan krijg ik geen geld, zeg maar. En ik zie dus ook bijvoorbeeld SD Social Development Goals. Ik struikel altijd over die,
van
over
de,
die termen.
Ja, ja. Van de VN.
Ja, die klinken natuurlijk fantastisch en ja, heel mooi. Maar ik zie zelf, ja, dat het niet per se een transitie naar een betere wereld is, maar meer naar macht en controle. En dat is heel lastig. Dat is dus hoe je tegen dingen aankijkt. Maar het wordt je wel in die zin opgelegd. Tenminste, ik geloof dat je heel goed voor de aarde moet zorgen. En daar zijn we druk mee bezig, ook met Reborn. Eigenlijk willen we hem beter maken dan die was. Maar ik zie wel dat een hele grote invloed heeft op de innovaties, zeg maar. Dat er, waarin geïnvesteerd wordt.
Maar dat zijn eigenlijk randvoorwaarden, eigenlijk, dat je zegt. Want geloof denk je meteen aan religie. Maar het is meer hoe men. Ja, want het is niet religie. Het is gewoon dit en dit en dit moet je aan voldoen. En daardoor krijgen ze macht om te bepalen of je wel of niet een subsidie krijgt.
Ja, wat mij opviel, zeg maar, is dat de persoon in kwestie met hele goede intenties, zeg maar, ook voor hun eigen nageslacht dat beleid presenteerde van die bank. Maar dat ik persoonlijk, als ik zelf onderzoek doe, daar maar vraagtekens bij heb of dat de waarheid is, zeg maar, die geloofstellingen die zij hebben. En ik vond het wel bijzonder dat zo'n groot bedrijf en heel veel andere grote bedrijven op die geloofstellingen, zeg maar, die waar je echt over kan discussiëren. Maar als je dat doet, nou, dan word je eigenlijk een beetje afgeserveerd. Daarom was ik ook terughoudend om dit zo te delen.
Maar wat is de oplossing om dat wellicht tegen te gaan?
Nou, ik vind altijd waarheidvinding en open discussies altijd heel erg prettig. Dus als ik wat vind of geloof en ik kom iemand anders tegen en die gelooft het anders, vind ik het prettig om daar over te praten. En samen te zoeken naar wat waar is.
Dus je zou meer in gesprek moeten gaan met elkaar, zeg je?
Ja, okay. Exact.
Roelie, dit jaar, 25 jaar, bestaat het alweer. Amma, je bedrijf. Klopt. Als je dan even kijkt in de afgelopen 25 jaar. We kunnen het natuurlijk niet in een nutshell doen. Maar wat zijn de grootste veranderingen eigenlijk? Want het begon ooit, denk ik, ponskaartjes.
Ja.
Ik bedoel, dat is de tijd. Ken je dat nog, Rinse? Ponskaartjes, weet je wat dat is?
Jazeker. Dat is volgens mij met inklokken. Is dat, of is dat
nou, daar lijkt het.
Je hebt punten.
Ja, half punt misschien.
Ja.
Maar wat is een beetje, als je dat zo moet typeren, wat is nou de grootste ontwikkeling innovatief gezien in jouw vakgebied?
Ik ben in 81 in deze branche begonnen. 82, dus dat is 40 jaren. En toen werden gegevens, interviews die je deed, dus de antwoorden van die mensen, werden ook daadwerkelijk in ponskaartjes ingevoerd. Daarna gingen die ponskaarten in een hele grote machine, die telden dat allemaal uit. En dan kon je dus precies zeggen, op vraag 1 hebben 25 mensen het eerste antwoord gegeven. Even daarna, fantastisch nieuws, konden we ergens inloggen op een centrale computer. En toen kon ik al die antwoorden die via de telefoon of op straat zijn verzameld, maar op papier stonden, kon ik daarna, als ik had ingebeld, kreeg ik een uurtje computer beschikbaar. Dan kon je het allemaal invoeren. En nu kan ik het vanuit mijn telefoon doen.
Maar gebruik je veel innovatie eigenlijk zelf? Ik bedoel, want innovatie is mooi. Hè? Maar uiteindelijk alles gaan meten met een Shazam-app, ik noem maar wat. Hè, van,
ja.
Ja, het is heel leuk, maar je moet het ook kunnen vertalen. Gebruik je veel?
Ja, nou, ik heb ook wel in het voorgesprek al gezegd, je hebt volgens mij het meest conventionele onderzoeksbureau van Nederland gevonden. Door mijzelf als belangrijke aanwezige. Natuurlijk doe ik ook van alles met tech en innovatie. En dat gaat van de metingen die je anders allemaal echt alleen maar visueel deed. Vragenlijsten werden gewoon allemaal ingescand en heb je al die antwoorden. Er wordt heel veel online gedaan. We doen heel veel online onderzoeken. Wij meten, we doen tracking. Dus er gebeurt heel veel. Maar ik realiseer me dat wij daar gewoon geen gespecialiseerd bureau in zijn.
Maar dat hoeft geen nadeel te zijn, hè? Ik bedoel, innovatie is niet een doel op zich, zal ik maar zeggen. Wat voor wie doen jullie vooral onderzoek eigenlijk? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen te onderzoeken. Is er nog een specifiek gebied wat jullie doen?
Ja, nou, dat zijn eigenlijk twee hele grote. Aan de ene kant is het vervoer. En dan vooral, ik weet niet of ik allemaal namen mag noemen, maar vooral voor de ProRails en de NS onder ons. Veranderingen op stations, maar ook druk van fietsen op fietsenstallingen. Hè. Het verandert natuurlijk
mobiliteit.
Veel. Mobiliteit. Dus wat doet dat? En aan de andere kant, ook weer mobiliteit, doen we heel veel verkeersonderzoeken. Wat is de druk binnen een bepaald gebied als je je woning wil splitsen? Of als je er veel meer meters in een supermarkt bij wil hebben? Of als je in de wijk daarnaast betaald parkeren gaat invoeren. Wat voor effect heeft dat dan weer op de omliggende dingen?
Doe je dat vooral in Almere of ook daarbuiten?
Nee, eigenlijk in heel Nederland.
Okay.
Ja.
Doe jij wel eens onderzoek, Rinsen? Want dan komen daar natuurlijk op jullie tijdelijke accommodaties die jullie ontwerpen, hè, en distribueren. Doe je dan eerst onderzoek of is het gewoon gut feeling, creativiteit, klutsen en dan komen?
Ja, eigenlijk dat laatste.
Ja, toch? Ja,
ik krijg heel vaak de vraag van waar heb je onderzoek gedaan? Maar het is vaak gewoon een gevoel, intuïtie. Ja, je ziet wat. En daar word je zo enthousiast over. En je ziet kansen. En daar ga je gewoon op af. En ja, dat is wel heel grappig. Want ik moest pas was ik bezig met een subsidieaanvraag. En toen moest ik helemaal gaan onderbouwen waarom ik aan het doen was, wat ik aan het doen was. En dat vond ik nog heel erg lastig. Dan moest ik inderdaad eigenlijk een soort reverse engineering gaan doen. Van, om alle cijfers ook nog achter mijn visie te krijgen. Wat ook hartstikke goed is overigens.
Maar hielp dat voor jou, zal ik maar zeggen. Want gut feeling, hè, daar kom je heel ver mee. Maar het is natuurlijk wel fijn als je daadwerkelijk een onderzoeks, nou, in ieder geval hypothese, et cetera, hebt wat je kan onderbouwen.
Nou, eigenlijk de praktijk is voor mij de beste onderbouwing. Dus, en gelukkig begint het nu te komen. Dat je een visie hebt uitgesproken. En ja, dat is allemaal leuk. Dat klinkt allemaal interessant. Maar uiteindelijk moeten als het niet uitkomt, dan heb je er niks aan. En nu zitten we eindelijk in een fase dat je ziet van, hey, okay, wat we toen hebben gezegd, dat gaat nu vrucht dragen. En ja, dat geeft een enorme kick. Maar het is ook mooi als je het kan onderbouwen, maar dat is eigenlijk met name voor mensen die het niet zien, zeg maar. Die meer cijfermatig zijn ingesteld. Wat ook heel erg belangrijk is. En ook ervoor zorgen dat je niet uit de bocht gaat vliegen.
Ja, het is een beetje zoals een
risico. Ja.
Een beetje als een assessment bij een vacature. Dat zeg ik altijd maar. Hè? Als je zeker weet dat Rinsen, dat je die moet hebben, hoef je geen assessment te doen. Toch? Nee. Ja, jij knikt dan meteen weer.
Ja, want ik vind het ook wel heel leuk wat hij zegt. Kijk, en als onderzoeker is het misschien een beetje vloek in de kerk. Maar je moet geen onderzoek doen om het onderzoek doen. Maar op het moment dat iemand zegt van ja, maar onderbouw dat nu eens gewoon keihard met cijfers, dan is het handig om met iemand te praten die jouw visie dan in die keiharde cijfers kan zetten. Ja, want soms is dat gewoon belangrijk.
Ja.
Maar ik krijg wel eens aanvragen van, Roelie, wil je even dit en dit onderzoek doen? Want voor de Raad van Toezicht moeten we die cijfers nou eenmaal elk jaar hebben. En zorg maar dat er een 7 kwam, want dat hadden we vorig jaar ook. En dan zeg ik van ja, maar dan moet je helemaal niet bij mij zijn. Als je daarvoor je onderzoek wil doen, volgens mij is dat jammer. Geef je geld uit, gaat het onder in de la. En doordat ik zo nieuwsgierig ben, vind ik het juist leuk om jouw passie dan feitelijk en meetbaar te krijgen.
Ik word er gewoon enthousiast van om onderzoek te gaan doen. Weet je.
Ja, nou, je kan nog misschien vacatures, heeft ze misschien wel.
Kaartjes, dus
ze gaan, ja, precies.
Ja.
Maar eventjes nog bij jou. Want je zegt dat je zit regionaal en zo. Maar hoe onderscheid je je nou van al die andere bureaus, denk ik dan? Want je hebt wel andere klanten, wellicht. Maar dan denk ik, ja, iedereen doet toch een beetje. Want ik zag bij jou op de site ook mystery shopping, dit, dat, zus. Toen dacht ik, ja, face-to-face onderzoek. Nou goed, alles. Ja. Toen dacht ik, ja, kan ik morgen ook mee beginnen.
Ja, Nou ja, dat kan. Er zijn ook heel veel mensen die dat even gaan doen op een leuke aanvraag of een groot project. En daarna dan ook niet meer bestaan.
Maar wat is het grote verschil dan? Als ik moet kiezen, stel je voor dat Rins ook een marktonderzoekbureau heeft. Wat is dan het verschil?
Ja, nou, ik denk vooral de jarenlange ervaring. En het feit dat wij net zo lang door blijven zeuren in het voortraject. Totdat ik precies weet wat je wil hebben. Wij zijn een soort tweede vangnet. Als er een project is waarbij... ik heb een voorbeeld. Je ziet op stations dat mensen niet altijd automatisch in één keer door een poortje gaan. Er gebeurt iets, er is een opstopping. Dat ziet NS, dat zien andere aanbieders. Maar wat is er nou precies aan de hand? Nou, dat is zo'n situatie waar wij echt met mensen gaan staan, observeren, interviewen, kijken, tellen. En dus in beeld krijgen waarom het fout gaat en in hoeveel procent van de gevallen dat fout gaat.
Maar dan kan je toch ook een sensor neerzetten, Roelie? Even.
Ja, en je kan ook camerabeelden extra opvangen.
Gooi er een drone boven. Maar, ja, bedoel,
maar voordat je daar toestemming voor hebt en je kosten hebt en alles ligt er en staat er en hangt er, kun je beter zorgen dat je een aantal mensen hebt die heel precies volgens de instructie dat uitvoeren. Zodat je weet dat de feiten die er dadelijk liggen ook gecertificeerd en verantwoord zijn. En dan kan je zeggen van zoveel procent, het is daar en daarom. En dat bureau zijn wij vooral in een lastige situatie waar je niet even snel een hele woonwijk van camera's en telstroken voorziet. Gaan wij gewoon staan? Gaan we dat doen?
En je moet het denk ik ook heel erg uit elkaar rafelen. Hè? Want een vraag is vaak uit meerdere issues opgebouwd, zal ik maar zeggen. Voordat je het weet moet je 5 dingen tegelijkertijd doen. Nou, dat wordt natuurlijk een beetje lastig.
Ja.
Dus oké, dat is helemaal helder. Als je dan uiteindelijk oplevert. Is het dan data? Want we hadden het al over ponskaartjes. Hè? Bedoel, wat lever je dan op? Zeg je dan daadwerkelijk, stel je voor dat Rins en ik opdrachtgever zijn van ja, op een station dan dit en dit en dat. Ik zou dat doen. Of zeg je nou, dit zijn de data, dit zien we en je mag zelf verder.
Ja, nou dat ligt er een beetje aan. Wij werken natuurlijk voor marktonderzoekers binnen bedrijven. Dan lever je een dataset op. Dan zijn wij echt de dataverzamelaar. Wij zorgen dat de mannen en de vrouwen al die vragen hebben gesteld. Dan gaat er een dataset en dan gaat men zelf aan het analyseren. In andere gevallen gaan we een stap verder, hebben we het verwerkt, gaan wij zelf de analyses doen en geven in een aantal gevallen ook een advies. Ik zeg alleen, wij blijven altijd de groep die geen ervaring heeft met je eigen bedrijf. Wij zijn die objectieve partij. Dus wij kunnen opeens roepen van nou Rinsen, ga die woningen maar gewoon ondersteboven bouwen, want dat willen mensen. Zonder ook maar enig verstand te hebben of dat kan. Maar uit de antwoorden blijkt, we hebben liever de woningen omgekeerd.
Oké. En dan even richting AI ook. Hè? Want we hadden het aan het begin daarover. Dan denk ik, ja, we kunnen tegenwoordig voor mijn gevoel ongeveer alles in AI. Ik ben nog niet heel erg onderlegd, moet ik zeggen. Maar er zijn hier mensen in de studio geweest. Die hebben reizen naar Japan geboekt met uitgebreide schema's. Dankzij ChatGPT. Nou, ga maar door. Ja, dat kun je zeggen. Wij zijn redelijk conventioneel. Maar goed, techniek helpt de mens, zullen we zeggen.
Ja, ja.
Doe je er iets mee? Experimenteer je mee?
Nou, wat ik wel volg is, wij doen heel veel online onderzoeken. Dat betekent dat wij een vragenlijst opstellen en jou die link sturen. Er is natuurlijk nu, het speelt al 1 jaar of 4, maar er is een heel groot onderzoek nu gedaan naar conversatieonderzoek, conversational surveys, met een chatbot. Die kan je natuurlijk zoveel mogelijk instrueren en hoe meer je er maar ingooit, hoe beter het over je teruggaat. En ze hebben nu beide methodes naast elkaar gezet. Dezelfde vragen in een online of in een chat. Chat is natuurlijk nog steeds geen mens. Dat zal de volgende stap zijn als die computerstem nog net even wat menselijker wordt. Dat hapert nu nog. Maar het is wel een andere manier chatten dan vragenlijst lezen en antwoorden geven. Qua tijd, invultijd bedoel ik dan, verschilt het niet zo heel erg veel. Het duurt net even wat langer via die chatbot. Maar die chatbot die kan wel nog een keertje tussendoor. Haha, dit, jij hebt nu snel geantwoord. Of bij een antwoord 6 van oeps, daar is dus dan toch nog wel verbetering. Maar het ligt heel gevoelig, want je wil wel die human touch, die menselijke toon erin hebben, want dat zou dan het grote voordeel zijn en dat zie ik ook wel, maar dat is nog niet naar mijn idee genoeg ontwikkeld. Maar dat geeft wel een beetje meer het idee dat je met een mens aan het chatten bent. Nou, dat zullen jullie ook wel hebben ervaren. Iedereen is tegenwoordig wel ergens mee aan het chatten. Klantenservices, dat merk je al heel veel. Er is alleen wel een balans van wanneer maak je hem nu vriendelijk en correct. En wanneer wordt het toch wat vervelend als die weer, haha, alweer snel.
Weet ja, je? Ja, want een beetje, ik heb ooit bij het NIPO gewerkt in mijn studententijd. Telefonisch enquêteren. En dan mocht ik altijd de moeilijke gevallen doen. Ambulancepersoneel, noem maar op. En dan kom je niet weg met een chatbot, zal ik maar zeggen. Want dan moest je echt wel even door om door die barrière of emoties heen te gaan. Onwijs leerzaam. Trouwens, als je marktonderzoek wil doen, dan kun je gewoon de avonduren erbij doen. Daar heb je vast tijd voor. Nee, maar dat is echt heel leuk. Ja. Hey, maar nog even ter afsluiting. Want jij zegt al van, nou, ik ben al enigszins een oude rot in het vak. Ja. Maar ga je dan op een dag je bureau verkopen of zo? Of overdoen naar Rinsen? Maar wat ga je ermee doen?
Nou, ik roep altijd van als ik een leuke jonge hond kan vinden die daarin verder wil, heel graag. Ik heb zelf geen natuurlijke opvolging. Aan de andere kant zie ik ook wel voor me dat ik mijn website ga aanpassen en heel veel van de dingen die daarin staan eraf ga halen. Zo'n aantal hele leuke onderzoeken, typen van onderzoek overhoud.
Oh, je gaat gewoon lekker even selectie doen. Alleen maar de cherrypicking voor jezelf.
Juist. Ik vind daar heb ik hard genoeg voor gewerkt. Dus dat mag nu. En dan kan je met een kleinere team toch nog gewoon hartstikke leuke projecten doen. Want ik blijf nieuwsgierig. Dus ik vind het ook nog steeds heel leuk om te doen. En dan in een soort hybride vorm. Een teams, interviews, vergaderingen. Vanuit de camper op welke locatie dan ook. Okay. Nice. Dus ik zie een beetje zo'n...
Ik zie een tijdelijke accommodatie vanuit waar dat gebeurt, Rinsen.
Pop-up marktonderzoek. Ja.
Jij bent ook nieuws. Jij bent ook pop-up marktonderzoek. Ik zal hem even vastleggen. Zo. Jij bent ook nieuwsgierig, hè? Want wat je al zegt, je zit in de wereld waar ook heel te veel gebeurt. Je bent medeoprichter van Reborn Pop-up Solutions. Eventjes voor de mensen in het kort, waar hebben we het dan over? Want tijdelijke accommodaties, dan denken heel veel mensen aan misschien wel Ter Apel of weet ik veel wat, tenten. Ga maar door. Wat is het?
Ja, tijdelijk is misschien ook niet het goede woord. We noemen pop-up, dat het snel geregeld kan worden. Wij ontwikkelen pop-up oplossingen. Er zijn oplossingen waarmee je eigenlijk in no time vanuit het niks aantrekkelijke omgevingen kan creëren voor wonen, werken, leren en recreëren. En dus dat is het pop-up principe. En wij ontwikkelen daar diverse producten voor. En die moeten dus heel snel neergezet kunnen worden. Maar die kunnen er ook wel voor eeuwig blijven staan in principe. Alleen het idee is wel, je hebt net over een flexibele maatschappij, dat je daar ook flexibele oplossingen nodig hebt. Dus als het daarna weer weg moet, verplaatsbaar wordt of dynamisch moet worden anders, kunnen wij dat voorzien.
Ja, want ik zat even te kijken, ook, want jullie ontwerpen het en jullie verkopen het via partners. Dus jullie zijn echt zo'n designbureau, noem ik het maar eventjes.
Ja, eigenlijk zijn we een ideeënfabriek die op de achtergrond functioneert. Dus wij hebben wij krijgen ideeën binnen van wauw, dit zou echt iets moois zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe glampingtent of een compleet nieuw bouwsysteem. Wat we doen, dan gaan we eerst zelf dat ontwikkelen. En dan zoeken we de juiste partners erbij waarvan wij denken van nou wauw, die kunnen het echt groot maken. Die hebben het uithoudingsvermogen en de capaciteit ervoor. En dan gaan we mee aan de slag over het algemeen. Tenminste, we proberen ze eerst lekker te maken van hey, kijk, dit is echt fantastisch. En dan tekenen we ook het hele traject uit van de ontwikkeling. Van hey, hier kunnen we die producten maken en daar kan je dat produceren. En op die markt kan je het beste richten. En dan ontwikkelen we dat samen en zij gaan uiteindelijk dat product verkopen. Dus hun label komt erop, zij gaan daarmee in de spotlight staan.
En je hebt een soort white label, je zegt joh, Philips of Xiaomi, whatever, ik noem maar even wat. Maar in ieder geval, jullie mogen het hebben. Maar je doet dus echt R&D in huis ook. Het is niet alleen het tekenen en het uitdenken, het is ook daadwerkelijk testen. Dat is toch een beetje marktonderzoek eigenlijk, by the way. Maar goed, dit doe je wereldwijd, neem ik aan, want de Nederlandse markt lijkt me een beetje krap.
Ja, dat klopt. We doen het wereldwijd. Alleen we zijn nu wel gericht op de regio ook. Ik ben eigenlijk altijd wereldwijd actief geweest met de producten die wij doen. Omdat op de een of andere manier... ik ben ooit begonnen met evenementententen. En die sloeg hier niet aan. En in de uiterste de verste uithoeken wel. Dus daar ben ik altijd op gericht geweest. En wij zijn eigenlijk grenzeloos. Dus we hebben een idee. En ja, waar dit idee nou het beste toepasbaar is, dat maakt ons niet zo heel veel uit. Wij ontwikkelen dat en zoeken de juiste partner die op die plek dat kan doen. En dat doen we op basis van relaties. Dus we gaan niet heel erg op zoek naar partners. Eigenlijk popt gelijk ook een juiste partij op van hey, die en die zouden dat kunnen doen.
Maar dat zijn wel grote spelers, neem ik aan. Het klinkt een beetje alsof we ontwikkelen wat en iedereen komt wel binnenlopen. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Nee, dat klopt. Ja, dat moet ook groeien natuurlijk. We komen altijd binnenlopen op de schouders van grotere spelers inderdaad. Dus,
maar zijn dat dan bouwbedrijven? Of ja, je noemde het glampingtenten. Ik bedoel, het zijn wel allemaal verschillende dingen. Ik zag paviljoens.
Ja, dat klopt. Het is heel divers. Dus de pop-up oplossingen die zijn ook voor diverse markten. Van recreatie tot wonen. Maar bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting. En bijvoorbeeld voor migranten, arbeidsmigranten. Hebben wij een samenwerking met een partij uit Brabant. En die is gewoon in staat bijvoorbeeld om 15.000 units in 4, 5 maanden eruit te stampen. Bijvoorbeeld voor een aardbeving in Turkije. En dat, daar zit heel veel power achter, zeg maar. En zij missen weer, zeg maar, net dat stukje innovatiekracht. En dat combineren wij. Dus het is voor ons heel leuk, want wij kunnen dus onze ideeën bij de juiste partners neerleggen. Zodat het ook echt impact kan hebben.
En word je dan betaald?
Ja, per tent? Eigenlijk, we worden betaald als de partner daar succes mee heeft. Dus per tent inderdaad.
Oké, okay, maar eigenlijk zijn dan rampen fantastisch qua businessmodel. Want dan moet je in één keer heel veel... Dat is een beetje, als je het dan hebt over, we moeten niet over geloven. Maar dit is ook een beetje de eens
ja.
een...
Ja, dat klopt. Nee, dat is helemaal waar. En wij zijn daar eigenlijk ook... opgericht, mis. We zijn visionairs. We zien een beetje wat er... wij zien iets aankomen, zeg maar. Dat het er niet rustiger op wordt. Dat het toch handig is als je flexibel bent. En daar zijn we al jaren op in aan het spelen. Dus als die tijden komen, dan zijn we erop voorbereid. En dan hebben wij daar wel baat bij, inderdaad. Dat klopt.
Als je nu kijkt even naar de woningmarkt. Hè, want dan denk ik, ja goed. Je hebt verschillende partijen, ook hier in de regio, die maken van die huizen. Nou goed, circulair, duurzaam, de hele rambam, zo maar zeggen. Zit je daar dan ook in? Of is dat dan weer iets, daar zit je ook in?
Ja,
waar zit je niet in, zo maar zeggen? Maar heb je voorbeelden hier in de regio, dat je een huis hebt?
Ja, zeker. Ja, we hebben een bouwsysteem bedacht. Dus compleet circulair. En ja, eigenlijk moet je dat zien als een soort Lego-systeem. Dat zo simpel is, dat je met ongeschoold personeel kan bouwen. Dus wij kunnen met mensen die helemaal niet opgeleid zijn als bouwvakker, kunnen wij op het hoogste niveau bouwen. We hebben vorig jaar een proof of concept van neergelegd in de vorm van een zorggebouw voor zorg en wonen permanent. Wij zijn dus geen bouwers, maar productontwikkelaars en we hebben dat in één keer door de test weten te krijgen. En laten bouwen door jongens die niet op school konden meekomen, zeg maar. Dus door 3 jongens. Ja. En dat is gewoon super tof. Dus daar zitten wij inderdaad in. Alleen het heeft wel, het is niet heel makkelijk, omdat je aan heel veel reguleringen moet voldoen. Er zijn heel veel mensen die kunnen tiny houses bouwen of circulair of biobased of wat dan ook. Alleen als je dat in grote aantallen wil doen en volgens alle normen, dan is dat best lastig. Alleen met onze ervaring vanuit automotive en aerospace, zeg maar, waar dat al eigenlijk als de standaard is. Dus als je een auto-onderdeel hebt, dan is die geregistreerd. Je weet waar die vandaan komt en is perfect gemaakt. En hij past altijd. Ja, dat zijn we nu in de bouw ook aan het toepassen.
Maar wat heb jij met automotive en aerospace? Nu gaan we in één keer heel ver. Heb je er ook een, want je hebt ook al de industrial designer, was je ook al. Maar je hebt niks met automotive, toch? Of wel?
Jawel, of aerospace? Dat is mijn achtergrond.
Dus, maar, echt maar. En aerospace, dan was je ooit astronaut of je had ambitie?
Nee. Ik was bezig met de ontwikkeling van vliegtuigonderdelen en productiemiddelen daarvoor. Voor Airbus A380 en dergelijke. En dan kom je in een wereld waar alles gewoon altijd moet passen, alles goed moet zijn, alles moet veilig zijn, alles moet getraceerd zijn. En vervolgens ben ik in een andere wereld terechtgekomen en dan kom je ook langs de bouw. En dan denk je, wat is dit? Dus wat we zijn gaan doen, is gewoon eigenlijk een heel simpel vliegtuig of een auto gaan maken, gewoon in de vorm van een kubus. En eigenlijk diezelfde principes gaan toepassen en dan wordt het een stuk simpeler van.
Nou, jij wilt vragen.
Ja, en doordat je dan dus al die individuele onderdelen hebt getest, geregistreerd, gelabeld, kun je dus zeggen van dan hebben we al die Lego-blokjes. Die zijn altijd goed, zijn altijd veilig, zijn altijd goedgekeurd.
Ja.
En of we die dan linksom met een raam bouwen of rechtsom met een raam bouwen, het past dan.
Ja.
En daarmee ben je heel veel van die wetgeving en die controle, dan heb je natuurlijk gepasseerd en dan kan je makkelijker...
Klopt helemaal,
plaatsen. Ja.
Ja. Je hebt heel veel schijven, die hoef je niet meer langs. Want normaal gesproken wordt de constructie compleet doorgerekend. En nu komen wij met gecertificeerde onderdelen. En die je ook weer aan een materialenpaspoort kan koppelen. Dus je kan zien van het bronmateriaal ervan, waar komt het vandaan. En ook met die CO2, alles wordt dadelijk erbij bijgehouden. Wat de footprint is. En dat is gewoon heel transparant en helder. En eigenlijk al heel lang bestaand.
Ja. Maar geldt dat ook voor andere landen dan? Want je zegt, ik zit wereldwijd. Nou, ik noem even welke landen zit je? Noem eens even een paar uithoeken van de wereld.
Ja, zitten wij, vind ik altijd
gewoon... Nou, maar bedoel, zitten je partners dan, zal ik maar zeggen. Maar staan spullen van jullie?
Ja, die zitten over de hele wereld inderdaad. Met name de tenten, die gaan de hele wereld over.
Maar bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika. Ja. Maar het zijn toch andere regels? Tenminste, kijk, Airbus snap ik. Die zitten wereldwijd. Maar
nee, klopt helemaal. Dus je moet je probeert eigenlijk zo groot mogelijk gebied te dekken met één product. Dus wij bijvoorbeeld voor evenementenproducten gebruiken wij de Duitse normen. Die zijn redelijk streng. Dus die voldoen voor een heel groot deel. Maar we hebben ook bijvoorbeeld producten neergezet in Australië of in Taiwan en dergelijke, waar je wat tyfoons en zo ook om je oren kan krijgen. Ja, dan moet er toch het een en ander nog aangepast worden. Maar we proberen eigenlijk met zoveel mogelijk alles te dekken. We gaan gewoon voor de hoogste normen.
Maar moet je dan bij TIG-bureaus, net zoals merkenbureaus, moet je dat allemaal registreren wereldwijd?
Nee, dat hoeft niet per se. Nee.
Is er wel een soort van algemeen loket?
Ja, dat niet. Registratie is meer voor merken en zo, hè, als je iets wil beveiligen.
Ja, nee, snap ik. Maar bijvoorbeeld voor even ter vergelijking, zeg maar.
Ja, want elk land heeft zijn eigen specifieke normen. Dus als je in Nederland neerzet, dan heb je Nederlandse bijlagen, zeg maar, wat er nog bij komt. Wij proberen altijd gewoon zo dik boven de normen te zitten, dat het eigenlijk overal wel gaat, zeg maar. Dat je bepaalt hem over. Dan denk je, nou, dat is misschien dan te duur. Maar als je dat al... Dan heb je maar één product en dan kan je grote series maken. En dan heb je gewoon kan je ook gewoon lekker slapen 's nachts. Dan weet je dat het altijd voldoet.
Heb je nog wel eens last van copycats of zo dan? Want zo'n tent die gaat ergens naartoe. Dan kan ik hem ook uit elkaar halen. Bedenken, hey, dat is goed. Laat ik hem ook maken. Zie je niks van. China, ergens fabriek in.
Hey, onze verdedigingsmechanisme is eigenlijk continu innoveren. Dus steeds verbeteren. En de prijzen gewoon super goed voor elkaar hebben. Dus wij zien copycats, maar dan zie je al direct van de afstand dat het niet de juiste kwaliteit is. Of ze hebben ze moeten ergens bezuinigen, zeg maar. Dus dat zien we nog niet zo heel veel terug, maar dat gaat zeker komen. Maar wij zijn er niet zo heel erg bang voor, want als het eenmaal gekopieerd is, dan zijn we weer al 3 stappen verder. En dat is eigenlijk de kracht die wij hebben. En ook voor partners, zeg maar, wordt ook wel eens gezegd van ben je niet bang dat er iemand met je idee aan de haal gaat? Eigenlijk zorgen we er altijd voor dat... ze eigenlijk geen reden hebben om met de idee aan de haal te gaan. Want dan sloop je eigenlijk de kip met de gouden eieren misschien. Terwijl je beter er goed voor kan zorgen dat er misschien nog meer uitkomt.
Zijn er eigenlijk veel bedrijven zoals jullie in jouw branche die dus eigenlijk dingen de hele dag lopen producten te ontwikkelen en te bedenken? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die iets willen doen, maar echt serieus?
Ik ken ze eigenlijk niet zo heel veel.
Misschien moet je marktonderzoek gaan doen. Nou. Ja, blijkt ze in één keer over te zitten, joh.
Ja, maar het is gewoon op basis van een passie. Ik hou gewoon heel erg van bouwen en het Lego spelen, eerlijk gezegd. En ik ben dat gaan doen. En er zijn ook wel mensen die ervan houden. Maar ik heb het op mijn eigen manier ingevuld. Dus we zijn wel een beetje vreemde eend in de bijt wat dat betreft. Ik ken niet zo heel veel bedrijven die dat doen. En als we ze tegenkomen, dan is het wel een feestje. Want dan heb je gelijk connectie. En dan kan je weer op elkaar aansluiten.
We hadden het eerder over AI. Even, ik kom zo. Is dat iets in jullie business? Of zeg je van, dat is een leuk speeltje, maar uiteindelijk, het is creatief, het is allemaal heel gedetailleerd?
Ja, ik vind het wel interessant. Alleen, wij gaan vertrouwen echt op onze eigen creativiteit. Dat is echt de basis van het bedrijf. Maar het kan wel interessant zijn als tool. Ik weet nog niet precies hoe en wat in onze branche, hoe dat handig zou kunnen zijn. Maar ik hou het zeker in de gaten.
Ja, want je hebt natuurlijk, het is net zoals met zo'n 3D-printer ooit. Weet je, het is leuk dat kan, maar het is allemaal interface-wise, het is allemaal best lastig. Tenminste, dat was toen de tijd. Hè. Dat was niet een plaatje knippen en plakken en erin gooien, maar dat moest helemaal AutoCAD, andere manier. Ja. Alright, wat wilde je vragen, Roelie?
Nou, hij zei zo in een tussenzin, dan heb je een goede connectie en verbinding. En ik denk dat daar ook hun kracht ligt. Ik ben natuurlijk ook even op je website geweest. Heeft een hele bijzondere sfeer. Nou ja, ik zie vooral het menselijke en de verbinding erin die jullie als ontwikkelaars, creatieve maloten, met heel veel respect zeg ik dat. En dan de juiste partners vinden die dat dan voor je neer gaan zetten. En jullie zorgen voor die kip en zorgen voor die gouden eieren. En dan uiteindelijk komt het bij een partij die daar zijn winst mee kan maken, zijn productie gaat doen. Jullie blijven daar ook nog altijd bij betrokken. Ik zie dat vooral in dat stuk connectie. Ik denk dat dat jullie belangrijkste gouden ei is.
Ja, het is een wederzijds gebeuren, want wij kunnen niet zonder die partners. En die partners die zijn gebaat zeg maar, bij onze ideeën. Dus het is een win-win. Dat maakt het heel leuk. Je bent één team.
Ja.
Daarom is het ook, zie ik het ook niet echt een bedreiging, die artificial intelligence. Maar meer als een middel wat we zouden kunnen gebruiken. Omdat jouw basis is relaties. En dat is toch iets menselijks wat je moet bouwen en wat lang duurt. Ja. En wat ook super tof is.
Ja, en je product is natuurlijk één. Maar vooral dat vertrouwen en die relatie daaromheen is minstens zo waardevol.
Ja, exact. Ja.
Nou kijk, jij wordt al meteen nieuwsgierig. Vind ik wel leuk.
Ja,
het is meteen trigger. Ik kan ook naar huis gaan natuurlijk. Weet je.
Ja, dat is
dat maakt niet uit. Vind ik alleen maar leuk. Dat vind ik alleen maar leuk. Hey, nog even 2 dingen. Want jullie bestaan sinds 2016. En jullie zitten in Lelystad gevestigd. Ja. Maar wat is dan de grootste uitdaging dit jaar voor jullie? Want als je zegt, er komt een aardbeving, er komt dit. Er is een probleem in de woningbouw. Het is niet dat je aan de knoppen zit van... we sturen onze productie.
Nee, de grootste uitdaging is eigenlijk, we zijn van 2016 bezig, dat is een jaar of zeven. We hebben heel veel dingen zitten planten in de grond, heel veel ideeën. Ja, we zien dat nu opkomen. En we hebben nog wat ambitieuze ideeën. En ja, ik heb echt geen idee hoe we dat allemaal voor elkaar gaan krijgen. Dus we hebben dingen geroepen dat we gaan doen.
Wat is een nieuw gebied dan, wat je wil gaan doen?
Bijvoorbeeld, ik heb het net over het nieuwe bouwsysteem. Ja, dat gaan we verder ontwikkelen. Maar daar willen we eigenlijk ook een soort pop-up fabriekje van op gaan tuigen in Lelystad of Almere. Waarbij zeg maar mensen aan de kant van de samenleving er kunnen gaan bouwen. En dat is ongelooflijk tof, maar dat is ook, ja, hoe gaan we dat doen? We weten dat we de juiste partijen allemaal bij elkaar kunnen brengen. Alleen dat is iets waarvan ik heb, daar kan ik nog niet overzien hoe we dat gaan doen. En daarna spelen er nog een aantal van dat soort zaken.
Is wel een ander métier ook natuurlijk, hè? We doen een fabriek starten in plaats van... maar goed, een stukje verderop in de keten. Ik voel hem al aankomen. Je bent een beetje aan het hoppen. Hey, richting het einde van het programma gaan we altijd even de week in kijken, Roelie. Om bij jou te beginnen, waar verheug je op komende week?
Dat heeft heel weinig met tech en innovatie te maken. Ik heb al heel wat jaren een lijntje met de triathlon. En dit weekend is er een triathlon in Oud-Gastel. Geweldig leuke wedstrijd. Echt een hele leuke wedstrijd. En daarna rijden we door naar Holte. Nog zo'n fantastische mooie triathlonwedstrijd. Waar ik echt als supporter en enthousiast aanwezig ben. Maar zeker niet actief.
Wou net zeggen, doe je het zelf ook?
Nee.
Dat lijkt me heel zwaar. Heb jij het wel eens gedaan, Rinze?
Nee, het lijkt me fantastisch als je het kan. Maar ik
lijkt me respect. Zwaar. Ja. Ja, toch? Er zit trouwens een bedrijf hier in Almere. Sowieso, Almere heeft heel veel met triathlon, begreep ik, hè?
Ja.
En er zit hier ook een bedrijf, die heb ik binnenkort, ga ik nog even niet noemen, maar die hebben dus ook met aerodynamica en de Formule 1 hebben ze een nieuwe bike ontwikkeld. Nou goed, bizar.
Ja.
Ik ben wel van het spinnen, maar niet van het triathlon.
Dus nog ik zeg wel, het heeft weinig met tech en innovatie. Maar als je ziet in de triathlonsport hoeveel, hè, als je alleen al kijkt naar de fietsen, hoeveel daarin is veranderd en verbeterd. Maar ook in schoeisel en in voeding en in begeleiding. Heel veel ontwikkeling. Ja,
je hebt zelfs ook op fietsen, begreep ik laatst, als je wielrennen doet, heb je van die sensors op je fiets en dan kan je zien of de auto's aankomen en noem maar op. Ja, het is echt een soort, over high-tech gesproken, dat viel mijn mond ook van open. Ja. Maar wat is hetgeen waar jij naar uitkijkt komende week?
Komende week? Ja, ik zat in mijn agenda te kijken en voor de verandering was die best wel leeg. En ik heb de laatste tijd allerlei, zijn we van hot naar her gevlogen of gereden en allemaal leuke dingen gedaan. En dan is het ook wel lekker als je even een tijd hebt waar je gewoon in je bubbel kan zitten en gewoon achter mijn computertje lekker dingen ontwerpen en waar ik normaal niet altijd aan toe kom. Dus daar kijk ik eigenlijk wel naar uit, naar mijn bubbel.
Lekker. Nou ja, bubbel. Ja, vaak is een bubbel ook negatief, maar een bubbel is in dit geval gewoon positief.
Bij mij wel, ja.
Ja, heel goed. Ik dank jullie hartelijk. Roelie van Ginsven, eigenaar van Almere Marktonderzoek Advies. Nou, ik hoop dat je nog jaren ermee doorgaat natuurlijk. En die nieuwsgierigheid, dat is natuurlijk wel helemaal top.
Ja,
dat probeer ik ook vast te houden in mijn leven. En Rinze Wels, medeoprichter van Reborn Pop-Up Solutions. Nou, een hele goede periode zou ik zeggen. En even je bubbel in.
Dankjewel.
Top. Jij bedankt voor het kijken, dan wel het luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Check even de site van EasyFM of een van de andere streamingsdiensten die er zijn. Of het kan naar meer de techplatform natuurlijk. Ik wens je een hele fijne week. Graag tot de volgende keer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.